Vervolgens openen we samen de schriften opnieuw in het profetenboek van Jesaja en we lezen Jesaja 10 vanaf vers 33 tot hoofdstuk 11 vers 10.
Doch zie, de Heere, Heere der Heerskaren zal met geweld de takken afkappen. En die hoog van statuur zijn, zullen nedergehouden worden. En de verhevenen zullen vernederd worden. En hij zal met ijzer de verwarde struiken des wouds omhouden. En de Libanon zal vallen door den Heerlijke. Want er zal een reisje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. En de scheut uit de wortelen zal vrucht voorbrengen. En op hem zal de geest des Heeren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en de vreze des Heeren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heeren, en hij zal naar het gezicht zijn ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner horen niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijn de lippen zal hij de goddeloze doden. Want gerechtigheid zal de gordel zijn de lendenen zijn, ook zal de waarheid de gordel zijn de lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En de kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de beren zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van de adder. En een gespeen kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren den bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de eidmen naar de wortel van Isaïe, die staan zal tot de banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn.
Gemeente des Heeren, misschien was het wel in jouw hart. Ja, ik zoek die koning. Die koning, die heb ik nodig. En die koning, die wil ik dienen, die wil ik van harte dienen en volgen. Van harte. Maar, als ik dan bid, uw koninkrijk komen, dan zeg je misschien wel, maar daar zie ik nog zo weinig van. Of, maar wanneer komt dat koninkrijk dan? En hoe zal dat koninkrijk er dan uitzien? Opnieuw luisteren wij naar een gedeelte uit Jesaja 11. En waar het juist gaat over deze vragen. De tekst voor de prediking vindt u in Jesaja 11, de versen 6 tot en met 9. Deze woorden. En de wolf zal met het lam verkeren. En de luipaard, of de panter, bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een kleine jongen zal hen drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. En de jongen zullen tezamen nederliggen en de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind, een baby, zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind, een peuter, zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk of van een gifslang. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol van de kennis des Heeren zijn, gelijk de wateren de bodem van de zee bedekken. Wij gaan luisteren naar deze woorden onder het thema het koninkrijk van de vredevorst. Drie gedachten. Allereerst verloren. In de tweede plaats verlossing. En in de derde plaats vervulling. Het koninkrijk van de vredevorst. Verloren, verlossing en vervulling. Wat is nou uw en jouw reactie als je dit gedeelte zo op je laat inwerken, wat we samen zo gelezen hebben, de versen 6 tot en met 9 van Jesaja 11. De eerste reactie die zomaar naar boven kan komen is, dat lijkt wel een sprookje. Dat is toch eigenlijk te mooi om waar te zijn? Dat beschrijft iets wat niet bestaat. Stelt u het zich voor? De wolf die samen met een lammetje gewoon rustig in de wei loopt en daar bij elkaar zijn. U leest toch ook de berichten die naar ons toe komen van de wal, van de wolf die huishoudt juist bij de schapenhouders. Dat hele schaapskuddes dood worden gebeten en zo'n lammetje, dat is mooi meegenomen voor zo'n beest. En is dat nou werkelijk waar, een baby die zijn hand uitsteekt en die speelt met een adder, zo'n vreselijk giftig gevaarlijk beest? Als we de Bijbel goed kennen en u reageert op deze woorden als gelovige, dan is uw antwoord als volgt: deze wereld kennen we niet meer. En in Gods woord vinden we deze wereld en de beschrijving daarvan, dat is het paradijs voor de zondeval. Dat is een wereld die verloren is gegaan. Die wereld van toen, die is er niet meer. Wij leven nu in deze verloren, in deze gevallen wereld. En wat we weten over het paradijs en hoe dat daaruit gezien heeft, dat weten we vooral door te beschrijven hoe het niet is. Want wat weten we nu over de wereld voor de zondeval? Hoe was het in het paradijs? Als je Genesis 1 leest, dan hoor je iedere keer de woorden van de Heere daarover. Als er een scheppingsdag afgesloten is en de Heere kijkt naar zijn werk, dan noemt hij dat goed. Dan noemt hij zijn scheppingswerk zeer goed. Volmaakt. Het was precies zoals hij dat bedoeld had. Het was prachtig. Daar leefden mensen en dieren, de hele schepping in harmonie en in vrede met elkaar. Het was volmaakt. Iets wat we nu lezen, hier in Jesaja 11, zo was het daar. Alle dieren leefden rustig en vreedzaam en harmonieus met elkaar samen. Er was geen dood. Dat was niet de situatie dat het ene dier op jacht was om het andere dier te vangen en te doden en het te verscheuren. En wat ze daar aten, ook dat vindt u in Genesis 1. Ze aten van het groene gras en van de vruchten van de bomen. En ook voor de mensen was het een paradijselijke situatie van harmonie en van vrede. Adam en Eva, ze konden zich rustig mengen daartussen die dieren. Ze waren er niet bang voor. Ze waren één met de schepping. En Adam gaf zijn namen precies naar de aard van die dieren. De mens daar neergezet om leiding te geven. Heerschappij te hebben over die schepping. De mens die daar regeerde in de plaats van de Heere, die dat ontvangen had om rentmeester te zijn, die regeerde bij de gratie van God. Het paradijs, de wereld voor de zondeval, een wereld zonder angst, een wereld zonder dood, een wereld waar geen verderf was, geen ziekte, geen moeite, geen ellende. En tegelijkertijd ook die volmaakte, harmonieuze, die vredige manier, die volmaakte omgang tussen God en de mens. Ze ontmoeten elkaar. Als je dat zo leest en op je in laat werken, Adam die kende God en God die kende Adam. Ze leefden daar in een relatie, in harmonie, van vrede met elkaar. Ze wandelden met elkaar en ze zagen elkaar van aangezicht tot aangezicht, zoals een vriend spreekt met een vriend. De wereld, zeer goed. Maar zo is het niet gebleven. Er kwam opstand in de hemel. De boze die opstond, maar die uiteindelijk uit de hemel geworpen werd. En toen die verleiding van Adam en Eva. En Adam en Eva die pleegden verraad. Hoogverraad. Want ze luisterden naar de boze, ze luisterden naar Satan en ze pleegden zo hoogverraad. En ze hebben toen die schepping, de hele wereld die door God geschapen was en die in de handen van de mensen was gelegd, hun was toevertrouwd om daarvoor te zorgen. Die hebben ze in handen gelegd van de boze. En daarom wordt Satan ook genoemd de overste van deze wereld. En sinds de zondeval is deze wereld niet goed. Niet meer volmaakt. Er is dood en verderf gekomen in deze wereld. Slechtheid. Ellende. Verdriet. Haat en nijd tussen mensen, maar ook tussen de dieren. Deze wereld waarin wij leven is verdorven. Die is vol kwaad. En zelfs als wij kijken naar bepaalde gebieden en bepaalde streken waar wij schoonheid in zien. Misschien realiseren we dat niet eens, maar jaren geleden stond ik midden in een woestijn en ik keek rond en ik kon genieten van de schoonheid van die verlatenheid. Maar het is niet zo als God het bedoeld heeft. Omdat dat daar één dode, dorre vlakte is. De dood en het kwaad is in deze wereld gekomen. En daarom kan een lammetje het niet uithouden bij een wolf. En daarom zal een luipaard of een panter, die zal zo'n geitenbokje verschalken. En is het ondenkbaar dat een koe en een berin die jongen heeft, die dus levensgevaarlijk is, dat die samen in een wei zullen lopen. En het hoeden en weiden van dieren, dat vertrouw je toch niet toe aan een jongetje van een jaar of 10, 11. Zo'n kudde, zo'n gemengde kudde van tamme dieren en van wilde dieren. Die is toch niet in de hand te houden, niet te leiden door zo'n kleine jongen. En er is overal gevaar. Die mens die, wij mensen in deze schepping, en deze schepping die heeft zich tegen de mens gekeerd. Het is overal gevaarlijk. En het is ondenkbaar dat je je kind laat spelen, zo'n peuter, zo'n jaar of 3 oud, gewoon laat spelen in de buurt van een giftige slang. Het gevaar is overal. Als je dat op je laat inwerken. Het besef dat door de zonde van de mens deze wereld gevallen is, verloren is. Dat er chaos in deze wereld gekomen is. Dat het leed in deze wereld gekomen is. En dat dat nu onze zonde is. Als we het hebben over zonde, dan richten we ons als eerste vaak op de dingen die rechtstreeks liggen tussen God en de mens. Of dingen die liggen tussen mensen onderling. Maar dat deze wereld een verloren wereld is geworden. Dat onze schepping zo diep geraakt is. Dat is als gevolg van onze zonde. En wij die de opdracht hebben om deze wereld te bouwen en te bewaren. Wat brengen wij daarvan terecht? Als je de berichten op je laat inwerken van dieren en planten die uitsterven. En soms zie je het in het klein, het lijden van de schepping. Als je loopt bijvoorbeeld langs het strand en je ziet daar zo'n vogel liggen. Die dood gegaan is van de honger omdat hij zich volgevreten heeft met ons plastic afval. De bio-industrie. Waar dieren, omdat ze niet voldoen aan onze maatstaven, bij honderden, bij duizenden, zomaar vernietigd worden. De zonde en de gebrokenheid in de schepping. Dat er afstand is gekomen tussen God en de mensen. En dat ook mensen onderling het niet met elkaar kunnen uithouden. Kijkt u maar naar de strijdtonelen van deze wereld, wat daar gebeurt. Als de sociale controle wegvalt, als allerlei beschermende maatregelen wegvallen. Huiveringwekkend als de mens aan zichzelf wordt overgeleverd. En deze schepping huilt en die kreunt onder het geweld van de zonde. En dat wij doorgaan in het afbreken wat God zelf gemaakt heeft. En nee, ik hoef vanmiddag niet voor te lezen uit een of ander programma van een milieuorganisatie. Ik hoef alleen maar het woord van de Heer open te slaan. Bijvoorbeeld in Romeinen 8. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen is in barensnood tot nu toe. De hele schepping kreunt onder de gevolgen van de zonde. De gebrokenheid die in de zonde, in de schepping te zien is. En dat is het gevolg van onze zonde. Onze wereld. Een verloren wereld. Nu naar de tweede, de verlossing. Uw koninkrijk komen. En dan lezen we de woorden van Jesaja 11. Maar hoe moet je dat woord nou lezen? Is dat nu beeldtaal? Dat er beelden worden gebruikt over de vernieuwing en het herstel van God, wat God zelf geeft tussen God en de mens en tussen mensen onderling? Zo leest Calvijn deze woorden. Dat het vooral iets beschrijft over de verandering die mensen doormaken als ze door Gods genade aangeraakt worden. Daar is zeker iets voor te zeggen. En tegelijkertijd denk ik dat er meer te zeggen valt. Dat hier meer is dan alleen beeldtaal. Want God is inderdaad de mens kwijtgeraakt. De mens verloren. Maar niet alleen de mens, maar zijn hele schepping. En als we dan kijken naar de komst van de Heer Jezus Christus en we lezen daarover. Wat Christus zelf zegt in Johannes 3. Dat overbekende hoofdstuk en die hele bekende Bijbeltekst. Al zo lief heeft God deze wereld gehad. Heeft hij zijn kosmos gehad. En zo lezen we dat ook in Romeinen 8. Dat de wereld wacht, de schepping wacht op de verlossing. Met uitgestrekte hals wacht op de verlossing. En zo ook in Colossense 1, de zaligmaker die gekomen is om vrede te brengen op de aarde in alle dingen, ja zelfs in de schepping. En hier in Jesaja 11 horen we over een koning die komt. En die koning is gekomen. Want Jezus Christus is in het vlees gekomen, is mens geworden, is gekomen in deze verloren wereld. Is toegerust door de Heilige Geest. En zichtbaar geworden bij de doop van Jezus Christus in de Jordaan. Dat de Heilige Geest in de gedaante van een duif nederdaalde. En zat op hem. En daarna? Daarna werd Christus door de Geest meegevoerd in de woestijn. En daar bleef hij 40 dagen en 40 nachten. Op die uiterste grens waar een mens nog net kan leven zonder eten. En toen kwam de overste van deze wereld. Toen kwam de boze. Toen kwam Satan om hem te verzoeken. Op het moment dat de zaligmaker zwak was. En kwam hij met verzoekingen die voor hem echte verzoekingen waren. Ze kunnen tegen u wel zeggen, ja, verander die steen maar in brood. Dat is voor ons geen verzoeking. Maar voor hem was het wel een verzoeking. Hij is echt verzocht door de boze. En ook in die laatste verzoeking, als dan de duivel Jezus meeneemt op een hoge berg en alle koninkrijken van de wereld laat zien. En zegt, al die koninkrijken zijn voor u. Maar dan moet je één ding doen. Eén keer op de knieën voor mij. En hiervoor was Christus toch gekomen. Om macht te hebben over alle koninkrijken van de aarde. Om te heersen, om te regeren. En hij doet het niet. Hij weerstaat ook die verleiding. En dan komen de engelen bij hem en die dienen hem. Maar er gebeurt nog iets. Dat vindt u niet bij Johannes, ook niet bij Matthäus en Lucas, maar u vindt dat in het evangelie van Marcus. Dan lezen we daar dat de engelen daar zijn, maar dat hij ook te midden is van de wilde dieren. Daar in die woestijn, daar is het even gebeurd, is het even opgelicht. Wat het betekent als het koninkrijk van Jezus Christus, het koninkrijk van vrede en van harmonie, als dat helemaal tot stand is gebracht, dan zal er vrede zijn. Ook tussen de dieren onderling. Het is misschien niet ons eerste gezichtspunt als wij denken over de verlossing. Want wij zien eerst naar de verlossing van de mens. Maar God is erop uit om zijn schepping terug te vinden. Om zijn schepping te verlossen. En dat zien we beschreven in dat tafereel in Lucas of in Johannes, in Jesaja 11. Dat de roofdieren en de tamme dieren samen in één kudde, in vrede en in harmonie samen zijn. Dat ze het met elkaar uithouden. Niet omdat ze bij elkaar worden opgesloten in een kooi, maar dat ze gewoon in een groene, grazige weide het samen kunnen uithouden. Samen met elkaar in vrede en harmonie samenleven. En zodanig zelfs Dat een jongetje van een jaar of 10, 11 heel gewoon daar leiding aan kan geven. Er is geen rivaliteit onderling tussen die dieren, maar ze gehoorzamen zelfs zo'n kleine jongen. En dat ze kunnen gehoorzamen naar zo'n kleine jongen betekent ook dat er voldoende te eten is. Een wereld waarin kleine kinderen met een gerust hart buiten kunt laten spelen. Dat je er niet van hoeft op te kijken in die wereld. Die wereld waarin Jezus Christus vredevorst is en waarin vrede en harmonie is. Waarin een baby speelt met een adder. En een peuter gewoon kan spelen met een basilisk, zo'n verschrikkelijk giftige slang. Dat betekent ook dat dat spel van die baby, dat spel van die peuter is niet gemeen. Maar het is een gewoon, een goed spel. Het beeld wat hier naar boven komt, is het beeld van het herstel van het paradijs. En wanneer zal dat plaatsvinden? We lezen dat, deze woorden, nadat we eerst vorige week geluisterd hebben naar de woorden die we vonden in vers 4. Woorden die spraken over oordeel. Dat paradijs dat komt, dat rijk van Christus, dat vrederijk, dat komt. Maar dat gaat dwars door het oordeel heen. Al het kwaad, al het verderf zal weggewerkt moeten worden. En dan pas is er vrede en harmonie. Dan zal de aarde vol zijn. Niet meer met wrevel. Niet meer met haat. Maar vol met de kennis van de Heer. Zo vol dat de aarde ermee bedekt is. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Het gaat dus door het oordeel heen. In het oordeel waarin afgerekend wordt met goddeloosheid. Een einde zal komen aan de goddelozen. Afgerekend ook zal worden met de zonde. En de overste van deze wereld, de boze, de duivel, definitief onttroond zal worden. En dan? Dan is God weer koning over heel de aarde. Dan heeft God zijn schepping terug. Dan is de overste van deze wereld, de boze, is verslagen. Die is definitief weg. En de mens, die overtreder, die verrader, de mens die aangesteld was om namens God te regeren, als rentmeester, de mens die in de zondeval die hele wereld in de handen van de duivel had gelegd, gemeente, zou de Heer onrecht doen als de Heer zou zeggen, maar ik sluit nou de mens uit van die nieuwe wereld. Die mens die hoogverraad heeft gepleegd, die zal in dat oordeel om moeten komen. En dat heeft de Heer niet gedaan. En dat is een onbegrijpelijk groot wonder. Hij breekt wel de werken van de duivel, hij breekt de duivel zelf. Maar hij zal de werken van de duivel, de werken van de boze, breken in de mens. En daarom klonk het al direct na de zondeval, die moederbelofte. Ik zal vijandschap zetten. En het nageslacht van de vrouw zal afrekenen met die boze. En zo ook de band tussen de mens en de duivel breken. Zijn koninkrijk, het koninkrijk van vrede, dat komt. Ja, zegt u, maar de vervulling van dat rijk dan. Hoe ziet dat eruit? En wanneer zal dat plaatsvinden? Als je zo deze beelden leest, dan zou je zomaar op de gedachte kunnen komen, dat is pas voor later. Ooit. Straks aan het einde van de tijden, als Christus terugkomt en deze wereld richten zal, door dat laatste oordeel heen, dan pas zullen we iets zien van het vrederijk van Jezus Christus. En nu in die tussentijd moeten we wachten en is het uitzitten in deze ellendige wereld. Dat er nu nog niets van te zien is. Toch wel. Dat koninkrijk dat is gekomen. En als we bidden, uw koninkrijk komen, dan bidden we, laat dat koninkrijk toch meer en meer en nog meer zichtbaar worden. Dat koninkrijk, het is er al. En dat zien we. U ziet het koninkrijk van God als u het zien kunt en wilt. Het vrederijk van Jezus Christus, dat is nu aan het komen. En dat is toch te zien als we rondkijken in de gemeente, of niet? Dat zien we toch in ons hart als we de Heere Christus van harte liefhebben, hem dienen en volgen. Als we dat zien, als we zo samenkomen rond de tafel van brood en beker en met elkaar brood en wijn delen, dan zien we toch daarin iets oplichten, zichtbaar worden van het koninkrijk van Jezus Christus, het rijk van vrede, het rijk van harmonie, het rijk van liefde. Kijk, en dan helpt de uitleg van Calvijn zeker. Omdat in het koninkrijk dat nu al komt, dat nu al zichtbaar wordt, dat mensen veranderd worden. Wij zoals wij geschapen zijn, en niet zoals wij geschapen zijn, zoals wij geboren zijn na de zondeval. Romeinen 3. Wij die door en door slecht zijn. Hoe wij in deze wereld staan, hoe wij ons opstellen naar anderen, hoe wij ons opstellen naar God, hoe wij omgaan met de schepping. Dan zijn wij uit te tekenen met die roofdieren die we terugvinden in Jesaja 11. Dan zijn we inderdaad een verscheurende wolf. Dan gunnen we een ander niets. Dan zijn we inderdaad een luipaard, een panter die afwacht om een ander te grazen te nemen. Dan zijn we een leeuw om een ander helemaal uit elkaar te scheuren. Dan staan we op als een beer om een ander te verpletteren. Of we zijn zo'n adder of een gifslang om heel snel, onverwachts, een ander dodelijk te steken, zodat hij sterven zal. Wij die door en door slecht zijn, kwaad zijn, dat een wereld in ons hart van haat en nijd om een ander te verscheuren. De koning komt met zijn vrederijk. En hij komt ook met zijn koninkrijk in je leven. Als je leert luisteren naar zijn stem. Als hij zijn liefde in je hart en in je leven geeft. Dan geeft hij die liefde. Dan geeft hij je vrede. En dan ga je ook in vrede leven met God. Met mensen. Met de hele schepping. En dat wordt toch zichtbaar. En dat zien we toch oplichten als het goed is juist rondom een viering van het heilige avondmaal. En daarom avondmaalgangers, hoe ligt dat nou in uw hart? Het avondmaal is juist het sacrament waarin we zien. Het zichtbaar wordt dat we als gemeente in liefde aan elkaar verbonden zijn. Ziet hoe lieflijk wonen hier broeders en zusters met elkaar samen. Zichtbaar die onderlinge band, die onderlinge liefde, die saamhorigheid, die eenheid, die eensgezindheid, dat je één bent van geest. En dat die oude natuur, die boos is, haat en nijd en wrevel, dat er een verandering is gekomen door het wonder van de wedergeboorte. Dat God gekomen is met woord en geest in je leven. En dat je werkelijk bent gaan leven. En dat er liefde in je leven gekomen is. Zodanig dat er dingen zijn die we niet meer doen. Of waar we naar zoeken om dat niet te doen. En dat we ons inzetten en inspannen om ons te bekeren. Namelijk dat afsterven van die oude mens. Dat er dingen zijn die we dus niet meer doen. Zoals de werken van het vlees, zegt Paulus in Galaten 5. Overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschap, twist, afgunst, toren, ruzie, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen. Dat we niet meer leven naar de gezindheid van ons eigen boze hart, maar het goede zoeken. En dat er een nieuwe gezindheid, een nieuw hart is gekomen waarin de vruchten van de geest liggen en die vruchten die naar buiten komen. Namelijk liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en matigheid. Tegenover God, maar ook tegenover onze naasten. En dat we zo ook omgaan met de hele wereld om ons heen. Wat dan zichtbaar wordt, een Puriteinse predikant die zei, dan wordt het roofdier in ons mensen getemd. Dan zijn we er niet meer op uit om een ander te verscheuren, te verslinden, maar dan zijn we uit op het behoud van een ander. Voor vrienden en bekenden. Voor huisgenoten van het geloof. Maar zelfs voor onze vijanden. En denk dan maar aan de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. dat je zelfs voor je vijand goed wil doen en je in wil zetten. Dan wordt het zichtbaar dat het roofdier getemd is, juist ook als niemand kijkt, als niemand oplet, dat dan toch niet die gifslang snel naar buiten schiet. Iets van de gestalte van Jozef. Die jonge jongen die in het huis van Potifar was. En die vrouw daarvan die probeerde hem te verleiden tot de zonde. Niemand ziet het toch? Hoe zou ik toch zo'n groot kwaad kunnen doen voor de levende God? Dan wordt het zichtbaar dat het roofdier in ons leven getemd is. En wat er voor nodig is? Elke dag weer opnieuw waakzaamheid. Gebed. Want oh, hoe snel komt dat beest weer naar boven. En daarom bewaar mijn hand. Bewaar mijn voeten. Bewaar mijn tong. En ook de roeping om Christus te volgen. Juist ook als het onrecht en het lijden op ons pad komt. Als we dan over de zaligmaker lezen in de profetie van Jesaja, dat hij zijn mond niet opendeed tegenover zijn scheerders, maar dat hij lijdzaam was en dat hij geduldig dat lijden onderging. De roeping die we hebben om als we op de ene wang geslagen worden, om de andere wang ook toe te keren. Ja, zelfs om onze vervolgers, degene die ons vloeken, om die te zegenen. Dat het zichtbaar is in de gemeente. Die eenheid van de gelovigen, die echte gemeenschap, die hartelijke liefde tussen broeders en zusters. We hebben elkaar niet uitgekozen, maar we zijn door de Heere bij elkaar gebracht. En kijkt u dan nog maar een keer naar dat bonte beeld van die kudde die we vinden in Jesaja 11. Die bonte verzameling van roofdieren en van tamme dieren door elkaar. Je zou ze niet bij elkaar uitgezocht hebben en toch leven ze in vrede met elkaar samen. De roeping die we hebben ook als gemeente. We zijn door de Heere bij elkaar gebracht. Om in liefde en in vrede eensgezind met elkaar te leven. Als één kudde onder één herder. Ja, je dan ook laten leiden. Dat beeld van die jongen van een jaar of 10. Die heel eenvoudig die hele gemengde kudde kan leiden. Ons laten leiden. Door het woord van God. Het eenvoudige woord van God. Wat dan ook een eenvoudige broeder-ouderling bij u komt brengen. En die dan in alle eenvoudigheid ook dingen kan aanwijzen. Maar broeder of zuster, moet het niet deze kant op. En dat je je in liefde laat leiden. De eenheid van de avondmaalstafel roept ons als gemeente op om in eenheid en in liefde met elkaar te leven. Om de een de ander uitnemender achter dan jezelf. En niet aan te zien naar een persoon die zegt die is groot en die is hoog. Daar verwacht ik het van en die stelt niets voor. Maar dat je altijd de ander groter acht dan jezelf. Echte liefde. En ook echte liefde ten opzichte van de Heere. God liefhebben. Boven alles en je de naaste als jezelf. En dat hoort bij elkaar. De apostel Jacobus zegt het heel scherp. Ik bedoel de apostel Johannes. Die zegt, wie zegt dat hij zo'n God lief heeft, maar haat zijn broeder, die is een leugenaar. Zo in liefde en in vrede wonen met mensen, met deze wereld, ja met God zelf. Om dan te mogen wonen, en dat vinden we in vers 9, te mogen wonen op de berg des Heren. Die berg van Gods heiligheid. En wie mag die berg beklimmen? Wie rein van hart en van ogen is. Wonen bij die God, dat betekent die God kennen, dat betekent met hem leven in relatie. Precies zoals opnieuw in het paradijs. Adam met God omging als met een vriend. God kennen. In en door Jezus Christus. Niet maar zo van horen zeggen. Maar juist in de ontmoeting en de omgang met de levende God. In en door de schriften. Dat die God zijn liefde getoond heeft en geopenbaard heeft in je leven. Die God kennen. Echt kennen. Iets daarvan zien we toch in het beeld van het huwelijk, waar man en vrouw samenleven en elkaar kennen omdat ze samenleven. Nou dat. Dat leven met de Heere elke dag opnieuw. Uw koninkrijk komen, vandaag al. En we hebben het gehoord en we hebben het gezien, onder leiding van die vredevorst. En de uitnodiging heeft geklonken om je te voegen onder die banier, om die koning te volgen elke dag, elk moment van je leven. En de vraag waarmee ik deze preek wil afsluiten is, wat is nu de gezindheid van je hart? Nu je het gehoord hebt, geproefd hebt en gesmaakt hebt, zijn goedheid en zijn liefde. Wat is nu de gezindheid van uw, van jou en van mijn hart? Is dat een verlangen naar zijn liefde? Omdat we, een oude uitdrukking, vandaag hier in het huis van de Heere verzadigd zijn met honger? Dat we uitzien naar opnieuw die levende God te ontmoeten, hem te kennen, hem meer te kennen en steeds meer te kennen. Dat hem kennen, hem dienen, met hem leven, met hem samenleven op die berg van zijn heiligheid. Dat meer en meer zal plaatsvinden en uiteindelijk volmaakt zal zijn. Ongestoord. Geen zonde meer. Geen onrecht meer. Geen gebrokenheid meer. Geen afstand meer. Uw koninkrijk komen. O, laat dat koninkrijk dan komen in zijn volheid en zijn heerlijkheid, waarin u, Jezus Christus, alles zult zijn en in alles. Volmaakt. O, om daar te zijn. Dat heimwee. O, daar te zijn. Waar nimmer tranen vloeien. Waar het hart geen angst, geen kommer kent, nog pijn. Waar doorn nog distels groeien. O, daar te zijn. O, daar is het schoon in het vaderland der vromen. Daar is geen smart en daar wordt de doornenkroon van het buigend hoofd genomen. O, daar is het schoon. O, daar, daarheen waar puinen zijn nog graven. Dorst hier het hart naar Gods gerechtigheid heen. Het kan daar zich eeuwig laven. O, daar, daarheen. O, daar zijt gij, de bron en Heer des levens. Daar ben ik rein en van de zonde vrij. En eeuwig zalig tevens. O, daar zijt gij. Amen.